Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, welkom bij deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat over een gastroscopie bij refluxklachten, vraagteken. Oftewel, gaan we als huisarts verwijzen voor een gastroscopie bij refluxklachten? Daar is een onderzoek naar gedaan en ik zit maar liefst met 3 mensen aan tafel om dat onderzoek te bespreken. Om ons verder te helpen als huisarts in de spreekkamer om de keuze te maken. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zal even de 3 mensen aan jullie introduceren. Links van mij zit Maarten Hemming. Hij is MDL-arts, gepromoveerd op onderzoek naar diagnostiek en behandeling bij GORTS. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En dan daarnaast zit Niek Warringa. Ook goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Jij bent werkzaam als physician assistant binnen de tweede en de derde lijn aan het ISALA en het Amsterdam UMC. En in die hoedanigheid betrokken bij dit onderzoek.
Ja, klopt.
En dan daarnaast zit Maarten Boer. Jij bent huisarts te Elburg.
Klopt.
Nou, jij bent bij dit onderzoek betrokken, zoals je zelf zegt als pragmaat, bij het onderzoek om de belangrijke link te houden met de eerste lijn. Ja, nou, zeker belangrijk. Niek, mag ik jou als eerste het woord geven? Waarom eigenlijk dit onderzoek?
Ja, eigenlijk tweeledig. Enerzijds weten we uit eerder onderzoek dat na het introduceren van de open access verwijssystemen voor de gastroscopieën, dat we dus meer verwijzingen hebben gekregen. En dat eigenlijk het aantal bevindingen wat we vinden juist afnam. Dus het is eigenlijk een soort schijnveiligheid, zou je kunnen zeggen. En dat onderbuikgevoel zagen we eigenlijk ook op de gastroscopie en op de polykliniek, dat we dus veel verwijzingen krijgen waarbij patiënten dus met refluxklachten niet verwezen zijn volgens de geldende NAG-richtlijn. Ja, en dat onderbuikgevoel hebben we in kaart willen brengen. Dus we hebben gekeken naar het aantal verwijzingen, het aantal endoscopische bevindingen die we daarbij hebben. Met als doel uiteindelijk de zorg voor deze patiënten natuurlijk te optimaliseren en wat zinniger te maken.
Ja, je hebt het over het onderbuikgevoel van jullie als MDL-artsen. En ik heb in de herziene standaard maagklachten in de podcast ook gezegd dat ik ook een onderbuikgevoel heb bij mensen die refluxklachten hebben, dat het me niet lekker zit als ik ze niet verwijs. Maar daarom vond ik dit wel een heel mooi aansluitend onderzoek dat antwoord probeert te geven daarop. Kan je nou met een rustig gevoel mensen niet verwijzen? Dus dat vond ik wel heel mooi dat dit onderzoek kwam. En je zei tweeledig. Wat is het tweede deel?
Nou, de tweeledige zat dus eigenlijk wel in dat we gekeken van, naar verwijzingen, zeg maar. Van hoe vaak gaat dat nou niet goed? En het tweede deel is eigenlijk van, maar als het dan niet goed gaat, of welke symptomen zorgen nou voor welke bevindingen? Dus eigenlijk, wanneer moeten we dus wel en vooral niet meer insturen?
Ja.
En dat ook als een stukje ruggengraat voor de nieuwe NAG-richtlijn.
Ja, waarbij het dus belangrijk is om te realiseren, het aantal verwijzingen is toegenomen door dat open access. Maar het aantal bevindingen is afgenomen.
Ja.
We gaan het hebben over de verwijzing bij refluxklachten. Maar nog even de definitie. Want is het de verwijzing alleen bij refluxklachten of maagzuur gerelateerde klachten?
Ja, wat wij in onze studie eigenlijk gedaan hebben, we hebben ons gefocust op mensen, patiënten met maagzuurklachten. Maar we hebben wel eigenlijk geprobeerd om de NAG-richtlijn zoveel mogelijk te hanteren. En vandaar dat we de definitie maagzuur gerelateerde klachten hebben gebruikt. En geen onderscheid gemaakt hebben in refluxklachten. Want je zou kunnen zeggen, er zijn typische refluxklachten, atypische refluxklachten. Maar dat is niet iets wat een huisarts in de praktijk, denk ik, vaak doet. Vandaar dat we deze klachten eigenlijk op één hoop gegooid hebben. Er zijn dus mensen met en zuurbranden en misschien globusklachten. Maar ook mensen met zuurklachten en misschien wat dyspeptische klachten. Alleen de patiënten met alleen dyspeptische klachten, die hebben we juist niet meegenomen in deze studie, omdat we ons focussen juist op die groep mensen met maagzuurklachten.
En dyspepsie, wat is dat?
Ja, misselijkheidsklachten, pijn boven buik, bloting. Echt maagklachten zou je kunnen zeggen. Dus je kunt onderscheid maken tussen maagklachten en maagzuurklachten. Alleen soms is daar ook overlap.
Maar bij dit onderzoek is dus niet de dyspepsie, de maagklachten, die zijn niet meegenomen.
Ja, dus we hebben de mensen met een puur een DBC uiteindelijk die voor dyspepsie is, dus een diagnosebehandelcode, met alleen maagklachten, dus dyspepsie, die hebben we dus niet meegenomen in deze studie. We hebben vooral dus gekeken naar patiënten met maagzuur gerelateerde klachten, dus DBC's gerelateerd aan de slokdarm. Dat is eigenlijk de inclusie voor ons onderzoek.
Het kan zijn dat het niet helemaal helder is als je nu over deze definities hebt, reflux en maagklachten. Want de NAG-standaard heet maagklachten en dit onderzoek gaat over de reflux.
Nou, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat die patiënten met maagklachten, dat is een hele vrij heterogene groep. Je behandelt deze patiënten met refluxklachten. Dat is wel een andere groep, maar wel met de NAG-richtlijn maagklachten.
Ja.
Dat is denk ik goed om te realiseren.
Ja. En het onderzoek wat jullie hebben uitgevoerd gaat over de refluxklachten.
Ja, we hebben ons gericht op de refluxpatiënten.
Ja. Als we dan kijken naar hoe we dan zouden moeten verwijzen volgens de NAG-richtlijn. Maarten, jij als huisarts, kan jij dat even toelichten?
Nou, allereerst zijn er de alarmsymptomen. Dat is eigenlijk een lijstje waarbij het helder is waarop je moet verwijzen. En het tweede is dat in de richtlijn voor de maagklachten een hoop nuances zitten voor wanneer je zou kunnen verwijzen. En die zijn voor ons huisartsen lastiger en in de spreekkamer voor discussie vatbaar. Ik denk die alarmsymptomen zijn zonneklaar. Bijvoorbeeld bloedbraken, aanhoudend braken, melena, passageklachten, gewichtsverlies, al dan niet in combinatie met anemie en aanhoudend retrosternale pijnklachten.
Ja. Ja, het is toch dan weer een heel lijstje. Uiteraard terug te vinden in de NAG-richtlijn. In het kader van de kracht van de herhaling. Dus bloedbraken, aanhoudend braken, melena, dysfagie, anemie en ongewild gewichtsverlies. Daar is ook nog retrosternale pijn bijgekomen. Dan nog iets? Dat was het toch, dat rijtje?
Dit was hem.
Ja. Ja, en dan zijn er ook nog wat, het niet-pluisgevoel bij de huisarts. En het verzoek van patiënten om een gastroscopie te krijgen. Daar heb ik, ja, dat vind ik zelf dan wel wat lastiger. Want ja, waarop is dat verzoek gebaseerd? Ik krijg wel vaker verzoeken waarbij ik denk, ja, ik weet niet of dit nou echt een alarmerende zaak is. Waarom iemand gerustgesteld wil worden. Dus dat is natuurlijk aan de huisarts om dat even goed uit te vragen. Nou, goed. Ik denk dat de alarmsymptomen duidelijk zijn, de reden van verwijzingen waarom we dat moeten doen. Dan, jullie onderzoek. Wat hebben jullie met jullie onderzoek gedaan, Niek?
Ja, het betreft hier dus een retrospectief onderzoek. En wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben voor 2019 alle patiënten met een DBC, gerelateerd aan slokdarmklachten, hebben we in kaart gebracht. Dus een DBC reflux, oesofagitis, tot aan slokdarmcarcinoom. We hebben de DBC maagcarcinoom toegevoegd, omdat je ook proximale maagcarcinomen hebt die misschien refluxgerelateerde klachten kunnen geven. En we hebben dus geen DBC's dyspepsie genomen. En deze patiënten hebben we dus in kaart gebracht en gescoord op verwijsreden, klachten bij verwijzing, wel of geen scopie, bevindingen bij de scopie, behandelingen die we gegeven hebben als MDL, dus wel of geen zuurremmers, levensstijladviezen. En zo hebben we daar een mooi overzicht van proberen te geven.
Ja, mooi. Nou, wat kwam eruit?
Wat kwam eruit? Nou, allereerst denk ik het belangrijkste, of het belangrijkste, maar in ieder geval wat interessant is, van hoe vaak wordt nou die richtlijn eigenlijk gevolgd? En dan zien we dus dat in 48% van de ruim 1300 patiënten, dat die verwijzing voldeden aan de richtlijn. En ja, dat is de vraag een beetje, wat vind ik daar dan van? Is heel lastig. Kijk, 48% klinkt als te weinig, wat mij betreft. Ja. Maar het hoeft ook geen 100% te zijn, omdat ja, soms zijn er ook redenen om van een richtlijn af te wijken. En wat misschien interessant is, we kijken natuurlijk nu vooral hoe zit dat nou als iemand rechtstreeks voor een scopie verwezen wordt. Nou, als we kijken naar de patiënten die eerst naar de poli kwamen en dan een scopie kregen, dan zien we ook dat in 20% van de gevallen wij als MDL ons ook niet aan de richtlijn houden. En dus ook een scopie doen voor ja, misschien toch sociale redenen of onrust bij een patiënt of niet pluis bij een behandelaar.
Ja. Dus terwijl ook dat is meegenomen, toch? Het niet-pluisgevoel en het verzoek van een patiënt, dat is meegenomen als een gerechtvaardigde scopie, toch?
Klopt, maar wat je vaak ziet in de verwijzingen, dat men dat niet opschrijft. Dus hoe vaak dat nou echt voorkomt, kun je uit onze data niet extraheren. We hebben een klein groepje van verwijzingen waarbij we dus echt zien waar het letterlijk opgeschreven is. Of het patiënt of vertrouw het niet. Maar bij de anderen zijn vaak gewoon, ja, is er een symptoom aangevinkt, zeg maar. Dus dat stukje blijft een beetje een grijs gebied. Verder, wat denk ik belangrijk is dat we kijken naar de endoscopische opbrengst. Oftewel, wat vinden we nou bij een scopie? En wat wij als onderzoeksgroep eigenlijk zeiden van, nou, wat wil je echt niet missen? En dat is natuurlijk een carcinoom. Vandaar dat we die DBC maagcarcinoom ook toegevoegd hadden. En dan zien we dus dat we eigenlijk over de totale groep 3,2% slokdarmcarcinomen vinden. Absoluut is dat 54 keer. En we vinden dan 22 keer maagcarcinoom. Dat is 1,4%. En het belangrijkste is dat er maar 3 van de 76 carcinomen gevonden wordt bij patiënten die niet een alarmsymptoom hebben. Oftewel, die alarmsymptomen zijn echt voorspellend voor het vinden van een kwaadaardigheid voor maligniteit. En dat kun je dan natuurlijk uitdrukken in relatief risico wat we gedaan hebben. En dat zegt dan iets over van of je in een groep patiënten nou een grotere of een kleinere kans hebt om iets te vinden. En dat zijn bij ons dan de groepen patiënten met alarmsymptomen versus niet alarmsymptomen. En dan zie je dus eigenlijk dat het relatief risico 20,15 is voor de slokdarmcarcinomen. Dus 20,15 keer groter dan patiënt zonder alarmsymptoom. En voor de maagcarcinomen is dat 16,27 keer groter.
Ja.
Dat is natuurlijk een duidelijk vergroot risico bij op het vinden van een maligniteit bij alarmsymptomen.
Ja, dat onderschrijft wel echt het belang van de alarmsymptomen.
Nee, beter. Zeker.
Ja. Ja, helder. Wat kwam er nog meer uit het onderzoek?
We hebben gezien dat 97% van de verwijzingen eigenlijk geen goede behandeling is geweest voor de gastroscopie. Dus de mensen die zijn eigenlijk onvoldoende medicamenteus behandeld. En dat is jammer, want je kunt op die manier bijvoorbeeld mensen van hun klachten afhelpen zonder dat er een scopie nodig is.
Ja, dus dat was bij de groep waarvan de verwijzing niet volgens de richtlijn was, hè?
Precies.
Ja. Dus je kan dan echt nog wat doen als huisarts en de klachten verhelpen, zodat het dus helemaal niet nodig is om te verwijzen.
Nee, precies. Ja. Dus als mensen voldoende zuurremmers krijgen en dat 6 weken lang, dan is er een heel deel van de klachten, van de bevindingen die we doen bij het maagonderzoek zijn verdwenen en zijn de klachten vaak ook goed onder controle.
Ja, waardoor het niet-pluisgevoel weggaat, het verzoek van de patiënt gaat weg. En als er al geen alarmsymptomen waren, dan heb je dus geen redenen meer over om te verwijzen.
Exact.
Ja. En nog even die behandeling. Jij zegt 6 weken. Wat zegt de richtlijn? Want jij bent natuurlijk MDL-arts. Dat is de luisteraar niet helemaal duidelijk nu waarschijnlijk. Maar jij zegt het als MDL-arts. Maar wat is dan een goede behandeling als je eerst wil behandelen voordat je gaat verwijzen?
Nou, dat hangt een beetje van de casus af natuurlijk en de andere medicatie. Maar wat wij in het ziekenhuis vaak doen is dat mensen op een lage dosering PPI verwezen worden. Dus een omeprazol van 20 milligram bijvoorbeeld. En dat zouden wij dan eerder verdrievoudigen eigenlijk naar 2 keer 40 milligram. En dan eens kijken of de klachten na 1 week of 6 nog bestaan.
Ik heb hier nog een stukje gevonden. Jij hebt het over 6 weken behandelen met de PPI. Even de richtlijn erbij gepakt. Bij meer dan 12 weken van een PPI in dubbele dosering overweeg dan een verwijzing naar een MDL-arts voor aanvullend onderzoek.
Ja, zo staat het in de richtlijn. Ja, dat klopt.
Dus 12 weken in dubbele dosering PPI. Ja, even die helder. Goed.
Ja, wat denk ik belangrijk is, wat we heel vaak zien op de polykliniek, is dat patiënten die medicijnen eigenlijk te laat innemen. Het advies en ook vanuit de NRG-richtlijn is dat je dat minimaal 30 minuten voor het ontbijt en minimaal 30 minuten voor het avondeten, mocht je 2 keer daags doseren, moet gebruiken. En in de praktijk zien we dus heel vaak dat mensen dat voor of tijdens of na de maaltijd innemen. En dat is eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd. Mm. Dus let daarop in de praktijk.
Ja, dus dat is nog een goede hoe je ze moet innemen.
Ja.
Oké. En dan nog even goed om te onthouden, voordat we starten met de omeprazolbehandeling of de PPI-behandeling, doen we natuurlijk een helicobacter-test tegenwoordig. Dat is nieuw in de richtlijn. Ik sprak ook in die andere podcast over mijn eigen gevoel van het toch een beetje het maskeren van klachten of vertragen van een diagnostiek. Dus oftewel, ik start met de behandeling van een PPI. Ja, kan ik dan niet van alles maskeren wat daar zit en eigenlijk dus verder onderzoek uitstellen?
We zullen inderdaad wat minder refluxeusofritis zien als mensen al behandeld zijn. Maar de vraag is of dat een probleem is. Ik denk het niet, omdat mensen die met de medicijnen gewoon genezen eigenlijk ook verder klachten onder controle zijn. Dan hoeft daar ook verder niks mee te gebeuren.
Ja.
Dus en maskeren van klachten, dan zijn we natuurlijk ook bang voor maag- en slokdarmkanker. Mm-hmm. En deze studie laat mooi zien dat wanneer je gewoon de richtlijn volgt met de alarmsymptomen, dat je daar dus niet ongerust over hoeft te zijn.
Ja. En de Barrett-esophagus?
Dat is een interessante groep. Ook daarvoor geldt dat we vaak voor mensen met Barrett-slijmvlies onderzoeken doen. De richtlijn is de laatste tijd veranderd. We hebben een hele mooie initiatief. Het IJsbekerproject heet dat. Waarbij landelijk wordt gezegd, ja, laten we stoppen met alle onnodige diagnostiek. We weten dat we veel te veel mensen terug niet te komen voor de controles van een Barrett-slijmvlies. Om maar enkele mensen te vinden met slokdarmkanker of risico's daarop. En dat is een hele herziening van de richtlijn die wij daarvoor hebben. Dat is heel mooi uitgeschreven op een website, www.barrett.nl. En dat is een landelijk initiatief waar ook heel Nederland, heel MDL Nederland achter staat. En dat wordt heel mooi bijgehouden.
Als je kijkt naar jullie onderzoek, dan komt in beide groepen wel of niet adequaat verwezen, komt Bert is overigens wel hetzelfde voor.
Mm-hmm.
Is dat dan toch een probleem? Want wat ook in de richtlijn staat, is dat Bert is overigens 8 keer grotere kans geeft op een adenocarcinoom.
Ja, en het gaat om percentages, maar het gaat ook om absolute risico's. En absolute risico's zijn in de groep van Bert heel erg klein eigenlijk. Als het gaat om korte stukjes Barrett-slijmvlies, dan gaat het soms maar om 0,5 procentpunt per jaar wat je op risico loopt op het krijgen van slokdarmkanker. En die inzichten zijn de laatste jaren wat veranderd. Dat vinden we eigenlijk te weinig om al die onderzoeken te rechtvaardigen.
Ja.
En natuurlijk, als je het niet weet, dan weet je het niet. Dan kun je daar dus ook geen vervolgonderzoek voor doen. Maar nu, als wij het vinden, dan zullen wij bij het nemen van biopten een risico-inschatting maken. En wat we zien uiteraard, om te kijken of mensen terug moeten komen. En tegenwoordig is dat vaak niet in plaats van wel.
Maar is het dan toch een probleem om hem te missen?
Nou, toen ik MDO-arts werd, in de opleiding is mij altijd voorgehouden, doe vanwege refluxklachten 1 keer een gastroscopie om Barrett-slijmvlies aan te tonen. Dat is nooit bewezen goed. Dus we weten eigenlijk niet of we daarmee slokdarmkanker ook voorkomen. En dit is zo'n veelvuldig ziektebeeld. Ongeveer 20% van de Nederlanders heeft refluxklachten. Dat we eigenlijk weten dat het niet zinnig is om bij al die mensen gastroscopieën te doen.
Ja, oké. Die www.barrett.nl, daar staan ook nog wat filmpjes met uitleg op, hè?
Ja, dat is een website. Daar is een stukje voor zorgverleners en voor patiënten. En voor beide groepen zijn er goede instructievideo's, informatievideo's gemaakt door mijn collega's.
Ja, mooi. Ja. Dus die zetten we nog even bij de show notes.
Ja, heel graag.
Ja. Er zijn bij jullie endoscopische onderzoeken zijn er nog meer bevindingen gekomen, relevante bevindingen. Wat vonden jullie hierbij voor verschil tussen wel en niet volgens de richtlijn verwijzen?
Ja, bij wanneer mensen volgens de richtlijn verwezen zijn, dan zien we eigenlijk vaker vernauwingen van de slokdarm, benigne stenosis noemen we die. Maar ook eosinofiele slokdarmontsteking komt vaker voor, net als ernstige refluxuizenvagitis. Ja, dat zijn eigenlijk ook aandoeningen die we vaak met zuurremmers behandelen. Dus ja, het is ook ergens wel logisch dat die vaak gevonden worden,
ja,
in deze groep.
Ja. Ja, en worden die dan nog veel gevonden in de groep die niet volgens de richtlijn zijn verwezen?
Ja, die worden wel gevonden, maar een stuk minder.
Ja, ja, een stuk minder. En dan, je zou het dus ook behandelen met een PPI.
Ja, de gevolgen zijn, ja, eigenlijk vaak hetzelfde.
Ja.
Dus je behandelt veel mensen met zuurremmers.
Ja, ja. En stel nou, als iemand volledig is behandeld en iemand komt er gewoon niet van af, kan niet stoppen met de PPI's.
Ja, dus wanneer de klachten blijven bestaan, ondanks het gebruik van de zuurremmers, dan is het een goede reden om te kijken, omdat we dan ook iets anders kunnen betekenen bij deze aandoeningen. Van een slokdarmvernauwing, die kunnen we eventueel oprekken. Of bij klachten die blijven bestaan met zuurremmers, zouden refluxklachten en het betreft refluxziekte, dan kunnen we soms ook een operatie doen, een funiplicatie. Dus het is voor ons heel nuttig als mensen goed behandeld zijn van tevoren, zodat we ze ook beter en sneller kunnen behandelen.
Ja. Ja, dan kan je doorpakken, want er is al, ja, goed volledig, precies, behandeld. Ja.
Je hebt mensen die refluxklachten hebben die niet onder controle zijn met een beter dieet. Stoppen met roken.
Ja.
En afvallen.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, en die komen dus toch wel bovendrijven op een veilige tijdsmarge als je ze lang genoeg behandeld hebt. Ja. Kijk, je angst als huisarts is dus dat je een carcinoom mist omdat jij het hebt zitten maskeren. Die mis je niet als je de alarmsymptomen volgt, dat is één. En twee is, als je ze dus lang genoeg behandelt en je vindt toch nog die andere, dan heb je ook een indicatie om te verwijzen, maar wel met iets meer vertraging.
En dan kunnen we ook iets anders doen.
Ja. Ja.
Het niet-pluisgevoel wat een huisarts kan hebben, is ook een goede indicatie voor verwijzen. Wat zou er nou onder kunnen vallen? Wat zijn nou dingetjes waar je gewoon niet pluis bij voelt? Zijn dat bepaalde patiëntencategorieën?
Dus de rokende man, ouder dan 50 jaar, al dan niet met ook wat forse alcoholgebruik in het verleden, dat zijn mannen die, of patiëntentypen die denk ik moeten opvallen. Ook omdat uit onderzoek blijkt dat als je een carcinoom vindt, dat vaak in die groep is. Dus dat is denk ik voor huisartsen een groep om wel wat meer op je kievieven te zijn.
Als ik iets mag aanvullen. Wat we zien in de studie, we hebben niet gekeken naar risicofactoren als roken en dieet en dergelijke. Dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen bij dit soort verwijzingen in dit type studie. Maar we hebben wel gekeken naar de leeftijd. En als je dan kijkt dat eigenlijk alle patiënten waarbij we een carcinoom gevonden hebben, die waren allemaal ouder dan 55 jaar. Oftewel, die leeftijd is denk ik wel een goed argument om een beetje op te sturen, zeg maar. Het is wel zo dat eigenlijk al deze patiënten hadden alarmsymptomen op één na. Dus zeg maar, als we kijken naar die van 55 jaar, de eerste groep 55 tot 59 jaar, vonden we 7 slokdarmcarcinomen waarvan 1 niet volgens de richtlijn verwezen was. Dus in principe die alarmsymptomen en leeftijd daar moet je eigenlijk op sturen.
Ja, ja. Maarten, jij wou nog wat zeggen over een hele belangrijke, handige tool om die keuze te maken voor een gastroscopie.
Ja, op thuisarts staat een keuzehulp voor maagklachten. En daar zit een afslag in of je aanvullende diagnostiek moet doen en wat dat oplevert. Eigenlijk met mate en getal. Hij is eigenlijk zowel voor dokter als patiënt behoorlijk inzichtgevend.
Ja. Ja, super handig, hè, die keuzehulp. Ja.
Absoluut. Zeker bij de patiënt bij wie het niet zonneklaar is. Hè, dus buiten de alarmsymptomen en daar zit je in de spreekkamer mee en daar worstel je mee en er is de diagnostiekvraag. Ja. Vind ik hem een uitstekende optie om in te zetten.
Ja, mooi.
Ja, we weten ook dat het aantal onnodige maagonderzoeken daarmee ook duidelijk vermindert. Dus dat is een heel fijne, echt een fantastische tool is.
Ja, goed. Ja. Oké, dan verwijzen we ook naar die keuzewijzer in de show notes. Niek, zou jij voor de luisteraar een wrap-up kunnen doen? Wat is nou de belangrijkste boodschap om mee te nemen?
Ja, ik denk dat onze belangrijkste boodschap is, hè, dat je bij patiënten met maagzuurklachten, refluxklachten eigenlijk de richtlijn dus volgt. Stuur op die alarmsymptomen. Heb aandacht voor die dosering PPI, dus dat je die lang genoeg geeft. Zorg dat je helicobacter diagnostiek verricht. Ja, en heeft patiënt langer dan 12 weken klachten, ondanks PPI, ja, is dat toch een reden om of in te sturen of te overleggen met de maag-darm-lever.
Ja.
Dat is denk ik de essentie.
Ja, inderdaad. Nou, op naar zinnige verwijzingen. Ja.
Ik ben voor.
Ja. Nou, heren, ontzettend veel dank over de uitleg van jullie onderzoek. Dan mag ik nog even noemen dat de podcast van over 2 weken, die gaat over een functionele tremor in de huisartspraktijk. Heren, nogmaals, heel veel dank.
Heel graag gedaan.
Graag gedaan. Ja.
Over 2 weken de nieuwe HNW podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot over 2 weken.